Maar wij gaan vanavond weer naar Psalm 105. Waar we eerst in 104 hebben stilgestaan bij wat genoemd wordt Gods heerlijkheid in de schepping. En boven Psalm 5 zou ik dan gezet hebben Gods heerlijkheid in de geschiedenis. In zijn werken namelijk. Meer in bijzonder in zijn werken met betrekking tot Israël. Dat staat er dus ook boven. Lofzang aan God voor zijn weldaden aan Israël bewezen. Maar neem niet weg dat er meteen een psalm overheen komt, psalm 106, die ongeveer hetzelfde beschrijft. En dan er steeds bij vermeld hoe Israël daarna of daarop gereageerd heeft. Dat wil zeggen, de Heer heeft Israël gezegend en Israël heeft zich tegenover de Heer constant misdragen. En mis, dat weet u, mis is de zonde. Ja, dat is mis is. Hè. En dat is psalm 106. Die twee psalmen horen eigenlijk min of meer bij elkaar. Eerst het werk van de Heer en daarna wordt het weer aangehaald, maar dan wat Israël ermee gedaan heeft. En die zonden worden dan in die psalm dan ook beleden. Maar goed, ik ben nog niet in psalm 106 eigenlijk, dus we hebben het er nog over. De Heer had in ieder geval beloofd, ik zal u geven, 105 vers 11, het land Canaan, het snoer van uw lieder erfdeel. Als zij weinig mensen in getal waren, ja weinig en vreemdelingen daarin. Ze hadden daar zelfs geen voetstap, heet dat in de Hebreeënbrief, hè, die aartsvaders. Er waren maar een paar mensen. En ze wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk. Dat is in de geschiedenis van de aartsvaders inderdaad het geval. En hij liet geen mens toe hen te onderdrukken. Want zo was het dan ook wel een keer. Misschien hebt u zich er ooit over verbaasd, of misschien ook niet. Maar Abraham, zowel als Isaac, hadden van doen met die Abimelech, weet wel. De koning der Filistijnen avant la lettre, want ze heette niet eens zo, maar dat waren ze dan. Hè? En meteen met die koning. En daarna in Egypte. En dan had je nog dat gedoe in de dagen van Abraham met de koningen van Sodom, Gomorra en die anderen, weet u wel, die dan weer Sodom veroverden. Toen ging Abraham er weer met een legertje achteraan. En wie was Abraham helemaal eigenlijk? Want wij denken, omdat wij ons niet verdiepen in de geschiedenis, maar alleen in de Bijbel, dat Abraham dus zo'n soort zwervende boer was, zo'n keuterboer met wat schapen en... toch of niet? Ja. Nou, ik het nog netjes, want ik heb nog een paar andere in gedachten, maar ik kan het beter me niet vertellen. Maar dat mag dan een klein groepje mensen geweest zijn, maar van enorme invloed. En inderdaad, hebben we zich dat nooit afgevraagd hoe die lui daar leefden zonder grondbezit, maar ze woonden daar wel, te midden van iedereen. En de zonen van Het en wie het allemaal maar waren, en weet u nog? Maar ze hielden wel stand. En dat is wat hier staat. Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken. Per slot hadden we van doen daar met een koninklijke familie. En eigenlijk van oudsher de oudste en hoogste koninklijke familie die de mensheid kende. Waarvan Abraham het eerstgeboorterecht kreeg. Althans naar Gods beschikking. Want zo was dat. En zo werd dat weer doorgegeven aan Isaac en Jacob. En misschien stelde het koningschap als zodanig niet veel voor, maar dat is later nog wel veranderd, kan ik u zeggen. Toch? Nou ja, hoef het nou niet over te hebben. Maar het gaat erom dat de Heer dat ervan maken zou. Hij heeft hen gezegend. Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken, ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, precies, zeggende, tast mijn gezalfde niet aan, want Abraham, Isaac, Jacob en ook de zonen van Jacob worden beschouwd als gezalfden. En waarom ze gezalfd waren, het kan alleen nog maar betekenen tot koning gezalfd, een koninklijke familie. Maar dat was het ook. tast mijn gezalfde niet aan. Ik weet niet, ik geloof dat ik u vorige keer, ik weet niet meer, dat is al 14 dagen is net te lang, dat ik u iets gezegd heb over, maar ze waren wel drager van de titel Zoon des Mensen, Zoon van Adam. En dat betekent dat ze troonsrechten hadden over de gehele mensheid. Dat ze daar weinig gebruik van gemaakt hebben in die dagen. Dat zal zo zijn redenen gehad hebben. Maar God had er een reden mee. En daar gaat het om. Maar van Gods standpunt uit, mijn gezalfden. En uiteindelijk geldt dat dus voor alle Israëlieten. Want die stammen allemaal van Abraham, Isaac en Jacob af. Daarom heet het ook een koninklijk volk. En in tweede instantie een priesterlijk volk. Maar zo zit dat. Hè? Tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Want ja, zo is dat nou eenmaal. Sinds de roeping van Abraham. Ik zal het een paar generaties later nemen dan voor de veiligheid. Sinds de roeping van Israël openbaart God zich slechts via Israël. Dat komt omdat hij Israël in dienst nam. Als zijn personeel. Dat is, wordt in ieder geval uitgebreid geformuleerd bij de uittocht uit Egypte. In hoeverre dat daarvoor al waar was in verband met Abraham, Isaac, Jacob, laat ik maar in het midden. Want het doet er eigenlijk weinig toe. Maar van Israël wordt uitdrukkelijk gezegd dat het een koninklijk priesterlijk volk zou zijn, hem ten eigendom. En dat betekent dat het als volk de Heere zou dienen. Dat wil zeggen, betrokken zou worden dus in het werk des Heeren. Dat kun je toch zo zeggen? Zou hem dienen. Dat betekent toch betrokken zijn in zijn werk. Waarna de vraag is, maar wat is dan het werk des Heeren? En die is ook heel gemakkelijk als je het gewoon bazaal neemt. Wat doet de Heer ook alweer? Hij spreekt. And that's it. Dat is alles. Hij spreekt. Per definitie. Ik heb het nog nagevraagd aan Johannes. Hij zei, hij spreekt. Hij is woord. Sterker kun je het niet zeggen, maar het is hetzelfde. Zie? En dus, als God wat te zeggen heeft, gebeurt het via Israël. Sindsdien. Neemt niet weg dat de voorgaande generaties, Abraham, Isaac en Jacob, in elk geval in de Bijbel beschouwd worden als profeten. Want zowel Abraham, Isaac als Jacob hebben zelfs verbaal, ik bedoel expliciet, letterlijk, geprofeteerd. Afgezien van dat ze ook bepaalde dingen gedaan hebben die profeten zouden doen. Dat wil zeggen, handelingen verrichten, daden doen die profetische betekenis hebben. Dus het wordt toch profetisch. En als u dat niet, als het niet tot u doordringt, moet u nog even Hebreeën 11 lezen, want daar staat dat in elk geval expliciet. Profeten waren zij. En dus de Heer gebruikt hem als koninklijk, priesterlijk volk. En de Heer zou hen in die positie zegenen. De tragiek van het verhaal is dat Israël als volk in die dienst aan de Heer niet trouw gebleven is. Niet alleen omdat ze het woord niet predikten, om zo te zeggen, maar zelfs omdat zij het zelf niet naar het woord wilden luisteren. Hetgeen dan uitgebreid gedemonstreerd wordt in de volgende psalm. Dus daar hebben we het dan nog wel over. En dan staat er vanaf vers 16, want daar moesten we eigenlijk beginnen. Hij riep ook een honger in het land. Hij brak alle staf des broods. Dat is een uitdrukking die nog een paar keer vaker in de Bijbel voorkomt. De staf des broods. De staf is waar men op leunt. Waarmee men zich, met behulp waarvan men zich staande houdt. Maar de staf is dus dat brood. Want om staande te blijven moet men voedsel hebben. Dat heet de staf des broods. Staf staat sowieso voor levenskracht. In elke betekenis van de term die je maar bedenken kunt, overigens. Maar brood is daar ook de uitbeelding van. En wat hier beschreven wordt is gewoon dat er honger kwam in Kanaan in de dagen van Jacob en zijn zonen, weet u nog. Toen Jozef al verkocht was naar Egypte. In die dagen, daar gaat het over. Maar hij zond een man voor hun aangezicht heen. Let op hoe het staat. Ik vind het zo mooi hoe het staat, hè. Hij, de heer namelijk, zond een man voor hun aangezicht heen. En dan in wat eenvoudige taal. Jozef werd verkocht tot slaaf. Door zijn broers. Maar toen Jozef zijn broers er daarna mee confronteerde en zei, ik ben Jozef. Toen zei hij, maak je geen zorgen, de Heer heeft dat zo geregeld om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. God heeft het zo gedaan. En daar bleef het dan vervolgens bij. Zo was dat. En waarom dat is, nou ja, daar heb je het weer. Jozef vervulde daarmee de functie van een profeet, feitelijk. Ik vind altijd leuk om te zeggen wat ik nu ga zeggen. Namelijk, dat hele verhaal heeft toch geen enkel praktisch nut gehad. De Heer zendt een hongersnood in Kanaan. Als je dat nou maar niet gedaan had, dan had hij ook Jozef niet vooruit hoeven sturen naar Egypte. Of dat had dat gedoe allemaal niet geweest, toch? Waarom gebeurt het dan? En het enige antwoord is vanwege de profetie. Het is profetisch voor hoe in onze dagen de zaligheid terecht zou komen of teweeg gebracht zou worden en verworven zou worden via Jozef. Kortom, de zaligheid zou zijn thuis, zijn domicilie hebben, niet in Kanaan, maar in de wereld, waar Egypte van als er de uitbeelding van is, en meer in het bijzonder in de wereld, daar is ergens Jozef. Nou ja, Efraïm en Manasse, die dan ook inderdaad in Egypte geboren werden, enzovoorts. Hebben jullie die nog? Spreekt over onze tegenwoordige tijd, dat is de ultieme betekenis van de geschiedenissen, meervoud, want zo heet het, de geschiedenissen van Jozef. Afgezien daarvan, het is de uitdrukking natuurlijk van dat de Heer trouw blijft aan zijn beloften en dat het geen verdienst is van de kant van Israël en dat het ook niet een vanzelfsprekende zaak is of iets dat zij zelf tot stand gebracht hebben. Het is de hand des Heeren daarin geweest altijd. Het hele ontstaan, wat een veel te zwakke term is, maar het hele ontstaan van dat Israël is natuurlijk één groot wonder geweest. Bij herhaling. Uit onvruchtbare ouders en wat het maar was. En dan heb ik nog niet eens over alles wat dat volk dan nog in de loop van de geschiedenis is overkomen. Maar het is de Heer die dat doet. En daar gaat het natuurlijk om, hè. De weldaden des Heeren. Nou goed. Hij zond een man voor een aangezicht. Het staat echt in Genesis, maar ik neem de tijd niet om dat allemaal op te zoeken. Jozef namelijk werd verkocht tot slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok. Zijn persoon kwam in de ijzers. Dat wil zeggen, het heet gevangenschap. Ander woord daarvoor is trouwens gewoon ballingschap. Maar vooruit. Tot de tijd toe dat zijn woord, dat wil zeggen het woord des Heren, kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. Jozef zelf heeft het een en ander moeten ondergaan. Heeft het een en ander moeten leren onderweg. Ik hoor niet tot die ethici die dan uitzoeken wat voor een karakter die Jozef nou eigenlijk was. Maar ja, je leest wel eens wat, tenminste ik wel. En dan lees je over Jozef dat het toch maar een arrogante jonge knaap was, weet u wel. De jongste uit het gezin, bla bla. Het lievelingetje van pa. En wat het maar was allemaal. En dat hij het allemaal beter wist. En dat hij zichzelf beter vond dan zijn broers. En over hen klikte. En al dat soort dingen meer. En pronkte met zijn mooie jas die hij van pa gekregen had. En wat het maar was, kortom, die musical, die heb ik niet gezien. Maar daar heb ik ook geen behoefte aan. Maar Max, ik had bijna gezegd, je zou er zo een musical van maken. Maar vooruit, dat hoeft niet meer. Maar zoiets. En dan later vinden we Jozef dan terug in een zeer verantwoordelijke positie. En een zeer beheerst man, kun je wel zeggen. die zich goed weet te gedragen en weet stand te houden aan het hof daar enzovoort. Dan vraag je af, is die man intussen veranderd? En ik ben niet geneigd te zeggen dat hij veranderd is. Want ik heb niet zo'n indruk van die jonge man Jozef gekregen dat hij zo arrogant was of zoiets. Want je kan die dingen ook heel anders uitleggen. Maar dat ga ik nou niet doen. Maar wat er wel staat, is dat hij dat de reden des Heren hem doorlouterd heeft. Dat wil zeggen dat we daar niks van weten wat daar gebeurd is, want het staat in Genesis niet. Wordt niet vermeld hoe dat is. Maar er gingen toch vele jaren overheen. En wat er in die jaren gebeurd is, je zou, als je dit leest, denken dat de Heer toch toen in die tijd met hem gesproken heeft. Op een of andere wijze. Waarom niet? De Heer deed het ook met Abraham. Met Isaac. Hoewel daar minder over verteld wordt. Met Jacob in elk geval. Ik zou niet weten waarom met Jozef dan niet. Maar niettemin, tegen dat het zover was, was alles geregeld. En begrijp je me goed, er zat een hele tijdrekening aan vast hoor. Want er was aan Abraham al iets beloofd over zijn zaad, dat als vreemdeling zou verkeren enzovoort. En dat ze in de vierde generatie zouden uitrekken, dan wel na 400 jaar. Dus er zit een hele tijdrekening aan vast. En bij de uittocht uit Egypte wordt ook gezegd dat het precies 430 jaar is na het verbond met Abraham enzovoort. Kortom, is allemaal getimed geworden. God heeft werkt een plan uit met jaartallen erbij. Ongeacht of wij die jaartallen kennen. Maar het is wel een plan. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Tot de tijd toen dat zijn woord kwam, heeft hem de reden, let wel de woorden dus, hè, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. En toen het een keer zover was, vers 20, en het verhaal van de schenker en de bakker en dat soort dingen, en van Potifar en wat was, dat wordt ons hier niet verteld. Dus dat laat ik ook maar zo. De koning zond, dat was de farao dus, de koning zond en deed hem ontslaan. Dat wil zeggen uit de gevangenis. De heerser der volken. Want Egypte werd geacht in die dagen een wereldrijk te zijn. Of ze vanuit Egypte echt de hele aarde beheersten, dat weet ik niet. Dat hoeft de term ook niet te betekenen. Maar er kan toch gezegd worden dat farao heerser was van het grootste, het machtigste rijk op aarde. En zo is het ook lang geweest. Tot aan de uittocht uit Egypte, want dat betekende, onder Mozes was dat, betekende de ondergang van het Rijk. Van het zogeheten Middenrijk. Voor degene die die dingen nazoeken, zeg je het er maar meteen bij. Dat scheelt een eind zoeken. Ja. De heerser der volken deed hem ontslaan, liet hem los dus. Hij zette hem tot heer over zijn huis en tot heerser over al zijn goed. Wij noemen het dan onderkoning van Egypte, gemakshalve. Maar in de praktijk maakte de man dus de dienst uit in Egypte. Om zijn vorsten te binden naar zijn lust en zijn oudsten te onderwijzen. Dat wil zeggen dat ze al die ondergeschikten aan farao, die stonden onder Jozef en Jozef gaf bindende voorschriften, dat is wat dat binden is. En hij onderwees ze, wat niet noodzakelijk onderwijs is zoals wij het kennen, maar het is in ieder geval instructie dan toch, hè? Op zijn minst. Maar daar vind je dus iemand die door God was uitverkoren in zo ongeveer de allerhoogste positie die er is. Hoger is nog nooit iemand gekomen, of het zou Salomo moeten zijn. Maar voor de rest komen we nog wel eens vaker een Israëliet op zo'n post tegen, waaronder Mordechai uiteindelijk. En Daniel natuurlijk. Veel hoger komen ze nooit. En dat komt omdat die farao en die vorsten van Babel en van het Medo-Persische Rijk, die vervullen in de Bijbel de rol van het lot eigenlijk, van het toeval. Van hoe het nou eenmaal gaat in de wereld. Dat wil zeggen, ze zijn niet in beeld van God, ze zijn ook niet in beeld van de duivel, maar ze zijn in beeld van de causaliteit in de wereld, hoe die dingen nou eenmaal gaan. Dat wil zeggen, wij krijgen van die lui altijd de indruk in de Bijbel. Kijk, als eenmaal zo iemand, zo'n Israëliet of een Jood daaronder staat, als onderkoning zal ik maar zeggen, krijgen van de koning altijd het idee dat het onbenullige figuren zijn die niet weten wat er aan de hand is. En het gebeurt allemaal. En die doet dit en die doet dat. En de koning weet van niks. En dat moet hem dan verteld worden. En dan weet hij ook niet wat hij eraan doen moet. Enzovoorts. Is u dat nooit opgevallen? En dat komt omdat die lui dan in die geschiedenissen een beeld zijn van dat ongrijpbare in de wereld. Ik bedoel, dat gaat maar heen en weer en dat gaat maar op en neer. Er is niemand verantwoordelijk. Je kan proberen er wat aan te doen, dat gaat ook niet werken. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg, weliswaar zeer gecompliceerd. Maar je bent eraan overgeleverd. En de hoop is dat er iemand komt die je daar een beetje van kan redden, van die omstandigheden. Dat is waar het over gaat, hè. En dat is de functie van Jozef hier en van Daniel later. Zoek die geschiedenissen maar eens na. Nou ja. Toen maar. De koning zond en deed hem ontslaan, maakte hem tot heerser enzovoort. Daarna kwam Israël in Egypte. Vers 23. Nadat Jozef eenmaal onderkoning was, roepen wij altijd. Nadat hij eenmaal onderkoning was van Egypte, kwamen die broers. Dat is een heel verhaal, hoofdstukken lang, over hoe dat dan ging. Maar niet de mensen kwamen naar Egypte en werden daar in het leven gehouden door een grote verlossing. Zoals Jozef het zelf formuleerde bij gelegenheid. En de hele familie kwam daar wonen. Ik meen dat ze geteld worden totaal 74 mannen alleen. Hè? Ja, er gingen de 70 naartoe, maar 3 waren er al, 4 waren er al. Want Jozef was er al, Ephraim was er al, Manasse was er al en Simeon, die zat er ook al. Want die was achtergehouden, weet je nog. Die was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef eigenlijk. Zij het dan in de gevangenis. Ik vind het altijd leuk om het anders te vertellen dan het gewone verteld wordt. Maar dit is wel wat het is. Nou. Dus totaal waren het 74, bedoel ja. Staat hier en daar in de Bijbel, ja. Daarna kwam Israël in Egypte en Jacob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham. Dat is een van die schriftplaatsen waar uitdrukkelijk staat dat Afrika, wat wij Afrika noemen, bewoond werd door Cham. Niet door alle Chamieten trouwens, want Canaanieten waren ook Chamieten, maar die woonden niet in Afrika. Maar in het algemeen Afrika wordt een Cham toegeschreven hier en in vers 27 en in de volgende psalm ook. En ik geloof niet dat de uitdrukking vaker in de Bijbel voorkomt, dus dat is wel aardig. Dan koppelt die psalmen ook aan elkaar. Psalm 106, vers 22. Wonderdaden in het land van Cham. Maar zo was het. Waarbij we bedenken dat van die 3 zonen van Noach was Cham de kleinste, de jongste, en hij werd vervloekt. Dat weet u toch nog, hè? Zodat als je zich afvraagt hoe komt het dat Afrika per definitie altijd zo donker is, hoewel de zon zo hoog aan de hemel staat altijd. En zoveel licht dat je er leuk kunt fotograferen. Maar laat maar zitten, te veel eigenlijk nog. Maar hoe heet het toch donker? Afrika, omdat er op een of andere wijze een vloek op rust. Hè? Nee, dat mag je niet zeggen, want we hebben God afgeschaft en sindsdien zijn alle mensen gelijk, alle landen gelijk enzovoorts. Maar wij hebben God niet afgeschaft en we stellen vast hoe dat is. We noemen het ook de derde wereld. Nou ja, het is het belangrijkste deel van wat wij de zogenaamde derde wereld noemen, wat ik ook een vreemde term vind, maar alsof het alleen maar een nummer krijgt. Maar nee, het ziet er slecht uit met dat deel van de wereld. Tot vandaag. wat je er ook aan doen wil. Het land van Gam. Daar wil je niet als vreemdeling verkeren, denk ik. In het algemeen, in ieder geval naar Bijbelse maatstaven niet. Niettemin, vers 24, en hij deed zijn volk zeer wassen, groeien, toenemen. Dat wordt ook beschreven in Exodus, dat het volk zeer toenam en talrijk werd. En het heette dan niet meer de kinderen van Israël of Israël. Het heette de Hebreeën, als een heel volk, als het ware. Want in die paar jaar die ze daar waren, want het waren bij elkaar maar 215 jaar. Ik roep het maar een keer even tussendoor, omdat in de handboeken dikwijls gedacht wordt of gezegd wordt dat ze 400 jaar in Egypte waren, of zelfs 430 jaar. Maar het is niet zo. Het was maar 215 jaar. Dus een betrekkelijk erkende fout, maar je krijgt het er nooit meer uit. 215 jaar vanaf het verbond met Abraham totdat de familie naar Egypte gaat. Kan je zo narekenen aan de leeftijden van Abraham, Isaac, Jacob. En daarna 215 jaar dat Jacob en de familie in Egypte is tot de uittocht onder Mozes. En bij elkaar 430 jaar, dus 215. Dus 430 jaar vanaf Abraham, verbond met Abraham toen die 75 was, tot aan de uittocht uit Egypte. En in 215 jaar nam die familie van 74 man nam toe tot iets van 600.000 man. Ja, reken dan maar eens na. De gemiddelde leeftijd van de bruidegom en het gemiddelde aantal kinderen van elke man. Reken dat maar eens na. Het kan. Maar dan moet er ook niks tegen zitten. En het zat ook niks tegen, maar het is wat de Heer beloofd had. Gij zult uitbreken in menigte. Ontploffen heet zoiets. En dat is ook daadwerkelijk wat gebeurd is. En dat verklaart ook waarom die farao zei, als we dat zo door laten gaan, hebben die allochtonen in dit land het voortaan voor het zeggen. En dan gooien ze ons eruit. Dat was tamelijk verstandige praat, denk ik, van de farao. Maar toe maar. Hij deed zijn volk zeer wassen en maakte het machtiger dan zijn tegenpartijen. Daarom vond farao dat het maar uitgeroeid moest worden en dat er wat moest gedaan worden aan de geboortebeperking of zoiets. Exodus, zie Exodus 1. Hij keerde hun hart om dat zij zijn volk haten, dat zij met zijn knechten listiglijk handelden, en zond Mozes, zijn knecht, en Aaron, die hij verkoren had, om namelijk dat volk te verlossen uit een inmiddels vijandig Egypte. Er staat hier dat de Heer het hart omkeerde, de gezindheid dus van farao, van de Egyptenaars, ten opzichte van Israël. Ik moet u zeggen, de meest voor de hand liggende manier waarop de Heer dat gedaan zou hebben, is niet door ergens aan in hun gemoed ergens een knopje om te zetten of een wissel te verleggen, maar gewoon door Israël zo vruchtbaar te maken. Dan ontstaat vanzelf de haat, misschien wel een sterk woord, in modern Nederlands althans, maar zo werkt dat. Zoals er ook in de Bijbel staat dat God het hart van het Joodse volk verhard heeft, of gewoon het Joodse volk verhard heeft, hoe doet de Heer dat dan? Door hen het evangelie te prediken. Dat is wat de Bijbel erover zegt, hoor. Zeker wel. Want ze willen het niet horen. En dan ga je het je juist prediken en dan worden ze steeds harder en dan kweken ze steeds meer weerstand tegen, ze worden immuun ervoor, zal ik maar zeggen. We horen het niet eens meer. Dat is hoe het werkt. En niet alleen bij Israëlieten overigens. Maar dat is wat de Bijbel ervan zegt. Hè? Daarom zegt de Heer tot Jesaja, ga heen en spreek tot dit volk en maak hun hart vet en geef hun ogen om niet te zien. Dat moest Jesaja doen. Maar Jesaja predikte gewoon dat men zou horen naar de Heer en zijn woord. En het gevolg was de verharding. in zijn dagen. Maar het is weer profetisch van, voor de situatie in onze tegenwoordige tijd. Zie? Nou goed. Er zijn uitzonderingen. Er zijn ook mensen die het evangelie aanhoren en dan toch tot geloof komen. Maar het volk als zodanig juist niet. Tegenovergestelde. Maar dit maar weer even terzijde. Hij deed zijn volk zeer wassen. En daarmee begonnen de Egyptenaren dat volk te haten. Het was bedreigend. Jaloezie is een van de grootste krachten in het menselijk bestaan. Afgunst. Ik ben het niet met Freud eens. Die had het over iets anders dat de mensen drijft. Maar ik denk dat jaloezie veel sterker is dan die drang waar Freud het over had, eerlijk gezegd. Maar misschien is dat een persoonlijk getuigenis, ik weet het ook niet. Ja, moet ik hem weer uitknippen of niet? Kon die nog? Ja. Goed. Hij zond Mozes, zijn knecht. Dat was overigens niet na 215 jaar, maar al 40 jaar daarvoor. Weet u nog? En toen wilde ze hem al niet, Mozes. Maar ja, 40 jaar later stond de Heer hem alsnog. En dit keer met Aaron. Hij zond Mozes, zijn knecht, en Aaron, die hij verkoren had. Zij deden onder hen de bevelen zijner tekenen. Dat wil zeggen, ze voerden uit wat de Heer hen gezegd had dat ze zouden doen. Dat ze ook spraken, daar staat er hier niet expliciet bij, maar wel dat zij de tekenen deden die de Heer hen opgedragen had. Want het gaat om, dus de hoofdlijn, dat de Heer wonderen deed aan Israël. Dus zij deden de hen opgedragen tekenen, de wonderwerken in het land van Gam, in Egypte. Dat is niet erg gebruikelijk dat de Heer daar wonderen verricht in het land van Gam. Al maakt men ons in de laatste jaren wel wat anders wijs, maar. Maar gebruikelijk is het niet. Hij zond duisternis en er komen de plagen uit Egypte voorbij. Hij zond duisternis en maakte het duister. Ik vind het leuk dat je hier even kunt illustreren dat en de betekenis heeft van namelijk. Hè? Zoals zo dikwijls. Hij zond duisternis en maakte het duister. En zij waren zijn woord niet wederspannig. Hij keerde hun wateren in bloed en hij doodde hun vissen. Hun land bracht vossen voort in overvloed tot in de binnenste kameren hunner koningen. Als u mij vraagt, betekent dat tot in het toilet aan toe. Hij sprak en er kwam een vermenging van ongedierte, luizen in hun ganse landpaden. Hij maakte hun regen tot hagel, vlammig vuur dus in hun land. En hij sloeg hun wijnstok en hun vijgenboom en hij brak het geboomte hun landpalen. Hij sprak en er kwamen sprinkhanen en kevers en dat zonder getal. Die al het kruid in hun land opaten, ja aten de vrucht hun landouwen op. Dat is een toestand. Hij versloeg ook allereerst geborenen in hun land. Daarbij ben je bij de laatste, de tiende plaag. Ik heb ze niet geteld hier, maar ben je bij de laatste plaag dan. Hè? De eerstelingen, eerstgeborenen, de eerstelingen al hunner krachten. Waaruit je ziet dat eerstgeborenen, eersteling echt hetzelfde betekent in de praktijk. U weet, eerste vruchten van de oost kun je moeilijk eerstgeborenen noemen. Met eerstgeboorterecht of zoiets. En dus wordt dat vertaald met eersteling. Maar de woorden worden echt in het Hebreeuws van het Oude Testament door elkaar gebruikt, hoor. Eerstgeborenen, eerstelingen. Dat, en onder eerstelingen te verstaan, eerstelingen van hun kracht, zo heet dat, hè. Van Ruben zei Jacob dat hij de eerstgeborene was, begin mijner kracht enzovoorts. Wat dat precies moet betekenen zou ik ook niet kunnen uitleggen, maar het wordt als bijzonder waardevol beschouwd in elk geval. Want dat er nog meer komt, dat is mooi, maar om die eerstgeborene gaat het. Hè? Maar al de eerstgeborenen in Egypte werden gedood. En hij voerde hen uit. Waarom ook niet? Want als de eerstgeborenen in Egypte dood zijn, dan heb je altijd nog Israël. En Israël zelf wordt als volk beschouwd als een volk van eerstgeborenen. U weet wel. Israël is mijn zoon, het is Jeremia 31. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Het zijn trouwens niet twee dingen, het is één ding, ook daar in Jeremia 31. Maar ga ik maar niet verder op in. Maar eerstgeborene onder de volkeren, met eerstgeboorterecht en al wat daarbij komt. En men zou begrijpen dat naar Bijbelse maatstaven Israël beschouwd wordt als de eerstgeborene uit Egypte. De eerstgeborene uit de wereld. De natuurlijke eerstgeborene in Egypte is aan de kant gezet, is weg, is dood. En in plaats daarvan wordt geboren het hele volk Israël. Een volk van eerstgeborenen heet dat. Hebben jullie die? Die symboliek, maar het lijkt mij toch tamelijk goed herkenbaar. Hij voerde hen uit. En niet als een stelletje arme lui, maar hij voerde hen uit met zilver en goud. Het wordt in Exodus ook netjes beschreven. Ze kregen geld mee. Gouden handdruk, om zo te zeggen. Ja. En onder hun stammen was niemand die struikelde. Onder hun stammen was niemand die struikelde. Betekent dus niet dat mensen niet af en toe struikelden, maar betekent dat alle stammen inderdaad uit Egypte werden uitgeleid. En ik stotter wat, maar, want ik wil niet te veel aanhalen nu. Maar het betekent dus dat als je het hele spul verzameld hebt straks aan de andere kant van de Schelzee, zijn alle stammen van Israël vertegenwoordigd. En ik zeg dat weer zo, omdat ik me heel goed bewust ben dat ook een deel van Israël, een ander deel van Israël, Israëlieten dus, daar helemaal niet bij waren. Om de eenvoudige reden dat die niet achter Mozes aan Egypte uitgegaan zijn. Maar bij dezelfde gelegenheid en al veel eerder Egypte hebben verlaten. Zodat het wonder van hoe kom je van 74 tot 600.000 nog veel groter is. Want er waren ook minstens 10.000 voor die tijd al uit Egypte verdwenen. Nee, we hebben het er wel eens eerder over gehad, hier ook. Onder leiding van Darda en hoe ze maar heten, weet je nog, Darda en Ethan, Heman, wie het maar waren. En nog anderen trouwens. Dus vooruit maar weer. Maar er waren alle stammen van Israël aanwezig bij de uittocht uit Egypte. Daar gaat het om, hè. En in die zin een voltallig volk. Egypte was blij als ze uittrokken, want hun verschrikking was op hen gevallen. Ze waren diep onder de indruk. Laat ze dan maar gaan. Misschien zijn we dan eindelijk van het ongedierte af. Nou goed, hij breide met twee deze. Hij breide een wolk, ja, sorry. Hij breide een wolk uit tot een deksel. In de zin van een schuilplaats eigenlijk, tot een bedekking, tot een deksel en vuur om de nacht te verlichten. We hebben het hier over de zogeheten wolkolom, die dan weer s'avonds weer een vuurkolom heette. Ja. Kortom, die zorgde voor hen en leidde hen langs die weg. Elders wordt gewoon gezegd dat dat een beeld is van de Heilige Geest, hè. Ja. Zij baden en hij deed kwakkelen komen. En hij verzadigde hen met hemelsbrood. Dat gaat over dat de Heer Israël voedsel gaf in de woestijn. Kwakkelen, men zegt dat het kwartels waren. Maar het zal wel vogels om te eten. En het hemelsbrood, dat is natuurlijk het manna. Waarvan wij ook nog steeds niet weten wat het was. Behalve dan dat het een beeld was van het woord van God dat uit de hemel zou nederdalen. En zo verder. Hij opende een steenrots en er vloeide water uit. Die kennen we ook. Die gingen door de dorpplaatsen als een rivier. Dat wil zeggen, zo'n heel volk kon eigenlijk daar in het open veld, de wildernis heette, de woestijn, eigenlijk niet in leven blijven. Dat je er een paar schapen in leven kunt houden, ja, dat kon kennelijk naar Bijbelse maatstaven, maar zo'n heel volk. Kijk, het hele idee van wildernis of woestijn betekent eigenlijk in het Hebreeuws nooit wat anders dan dat het een onbewoonde plaats is. Dat wil zeggen door mensen niet bewoond. En daardoor ook dikwijls heel verschillend vertaald in de verschillende vertalingen. Het open veld of wat het maar was. Soms vertaald met woestijn, andere vertalen het gewoon met een weide. Want ja, je laat het toch je vee uit. Dan moet er toch wat te eten zijn. En zo is het natuurlijk ook. Maar het idee is gewoon dat het een onbewoonbare plaats is voor de mens. Althans onbewoond door de mens. En dan als je dan met zoveel volk komt, men schat het aan de behoudende kant toch minstens op 2,5 miljoen mensen. En dan heb je het veen nog niet eens meegerekend. Dan hoe hou je die in leven? Huh? Iemand zei, dan moet je brood van huis meenemen. Ja, maar na 40 jaar, dat weet ik niet. Lijkt mij dat het dan wel op is. Of zo. Maar toen maar. Maar de Heer heeft voor hen gezorgd. Hij heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. En dat is wat hier beschreven wordt. Want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham, zijn knecht. En dat is prima, dat woord dat hij zei, ik zal je zaad, zal ik dit land geven. En 400 jaar na de spening van Isaac, na 400 jaar zullen zij uittrekken. En het is ook inderdaad gebeurd, ja. Alzo voerde hij zijn volk uit met vrolijkheid, zijn uitverkorenen voerde hij uit met gejuich. Want zijn volk zijn zijn uitverkorenen, is uiteraard hetzelfde. En vrolijkheid en gejuich is hetzelfde. En daar houdt eigenlijk het verhaal min of meer op. Want de psalm die houdt zomaar op. Met de opmerking, en hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten de arbeid der volken. Opdat zij zijn inzettingen onderhielden en zijn wetten bewaarden. Halleluja. Maar ik weet niet of u de geschiedenis kent. Ja, ik neem aan van wel, uiteraard. Maar zij kwamen in die 40 jaar in de woestijn, dat was een gedoe. Dat wordt hierna prompt in Psalm 106 beschreven. Dus die is makkelijk. En daarna kwamen ze in Kanaan aan. En dat was helemaal een gedoe. Dat wordt ook nog beschreven. Dat ze verzuimden die andere volkeren die er woonden uit te roeien, heet het. Nou ja, aan anders te verjagen, maar dat hebben ze allemaal niet gedaan. En daarna kennen we de geschiedenis in de dagen van de richteren. Daarna gaf de Heer een richter omtrent, hoe lang was het ook alweer? Omtrent 480 jaar, wat was het? Zoiets. Hij gaf hen de richteren, tot op Samuel de profeten, wat het maar was. En dat was ook allemaal gedoe. Was af en toe, er kwam er zo'n richter en dan gebeurden er weer grote dingen. En daarna was het weer... Weer hopen. Hoezo? Hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij een erfenis bezaten, de arbeid der volkeren. Weet u wat het is? Dat Israël zal de arbeid der volkeren ooit bezitten. En Israël zal inderdaad in die landen der heidenen, Kanaan, het beloofde land, wonen. Erfelijk. Maar het is nog nooit gebeurd. In de eerste plaats omdat ze er altijd weer zijn uitgegooid. Toch? Ja, op grond van hun ongeloof inderdaad. En daarna bezittende arbeid der volken betekent dus dat de volkeren arbeiden. En dat minstens een deel van die arbeid der volkeren wordt ingeleverd bij de koning, bij het koninklijke volk. Bij Israël dus. En de tienden betaald aan het priesterlijke volk. En dat is in dit geval hetzelfde volk, dus dat telt leuk op bij elkaar. Maar dit soort dingen staan weliswaar in de Bijbel, dat het zo zou gebeuren. Maar dat moet nog gebeuren. Want het is de beschrijving van de situatie in wat wij populair noemen duizendjarig rijk. Ik zal mij beperken tot Jesaja. En dan gaan we eerst even naar Jesaja 14. Want Israël moet nog verlost worden van Babel. Want daar gaan die hoofdstukken over, Jesaja 13, Jesaja 14. En misschien dat de Joden op een of andere wijze in het verleden ooit verlost zijn van Babel. Maar wat er beschreven staat, heeft van doen met de duivel, met de antichrist en wat het maar was allemaal. En dat moet allemaal nog gebeuren, hoor. Het is allemaal nog toekomst. En in dat verband lees je dan in Jesaja 14, vers 1. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. Let op dat er niet staat Juda, hè. Jacob. Alle stammen dus. Hij zal Israël nog verkiezen, alsnog. Hij zal hen, eveneens alsnog, in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En zij zullen het huis van Jacob aanhangen. Dat wil zeggen, de volkeren der aarde zullen zich onderwerpen aan Israël. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. De volkeren zullen Israël thuisbrengen in de uiteindelijke terugverzameling van Israël. Ja, hoe weet ik ook niet. Misschien kopen ze een treinkaartje voor ze of zo. Ik weet het niet. Achter op de fiets. Ja, dat klinkt onbenullig, maar er is zoveel over gespeculeerd altijd over hoe dat dan zal gebeuren en zo. Nou, als ik ga speculeren, begin ik altijd met simpel, met de fiets. Ik weet het niet hoe dat gebeurt, maar ze zullen Israël thuisbrengen. En het huis Israël zal hen, die volkeren, erfelijk bezitten. Want de koning wordt geacht het volk te bezitten. Ik roep ook altijd, de staatskas is niks anders dan de privéportemonnee van de koning. Van oudsher, altijd zo geweest. Nou ja, tot aan de Franse revolutie dan, maar zoiets, hè. Maar altijd zo geweest. De koning is de eigenaar van het volk, daarom gaat hij ook over leven en dood. Hij kan doen wat hij wil, zegt de Bijbel. Alleen naar God toe heeft hij verantwoordelijkheid, dus vooruit. Maar dat is de idee. En hier staat dat Israël, uiteraard als dat koninklijke volk, als de eerstgeborene onder de volken, de heidenen zal bezitten. En zoals het volk in ieder geval betaalt, op zijn minst betaalt voor het onderhoud van het koninklijk huis, zo zullen de volkeren de aarde op zijn minst betalen voor het onderhoud van Israël. En hier staat dat. Het huis Israël zal een erfelijk bezit in het land des Heren tot knechten en tot maagden. En zij zullen gevangen houden degene die hen gevangen hielden. En ze zullen heersen over hun drijvers. En dat is het dan. Dat was Jesaja 14. En dan meteen naar Jesaja 45. Jesaja 14 gaat daarna verder weer over de val van Babel, net als in hoofdstuk 13. En daar staan ook die woorden, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, blinkende morgenster enzovoorts. En dat gaat over de duivel, dan wel de antichrist. En dan weet u meteen dat het inderdaad nog toekomst is, hè? En in Jesaja 45 lezen wij in vers 14... Tenminste, dat ik dat goed heb. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaren, de koophandel der Mooren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen. En ze zullen de uwe zijn, ze zullen u navolgen. In boeien zullen zij overkomen en ze zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk God is in u en er is anders geen God meer. Dat wil zeggen, wie dat nou precies zijn, dat doet er nou niet toe. Maar ze zullen zich onderwerpen aan Israël. Vooral omdat zij de God van Israël willen dienen. In het besef dat die God van Israël de enige God is. Er is geen andere. En dat staat hier. Dus ze onderwerpen zich daarmee aan Israël. Daarmee ook aan de Messias, logischerwijze. Maar aan Israël. En dan meteen Jesaja 49, vers 23. En de koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Israël wordt geacht een kind te zijn, een jonge natie namelijk, die verzorgd gaat worden zoals een kind verzorgd wordt door voogden en verzorgers, heet dat. Nou ja, door voedsterheren en zoogvrouwen. Met die termen worden van toepassing gebracht op de andere volkeren. Het is net als bij de bijen, weet u wel, de koningin, de moer, de koningin, die wordt speciaal verzorgd, krijgt speciaal voedsel, wordt de hele kolonie onderhouden en het wordt dan de koningin in dat geval. Maar zo wordt Israël verzorgd. De koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen, uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde. Zij zullen het stof uw voeten lekken. Gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Nou, dat lijkt me wel weer voldoende voor dit vers. Dan heb ik Jesaja 60... vanaf vers 9 dan maar. Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen van verre te brengen. Iets dergelijks lazen we al. Om uw kinderen, uw zonen staat er, hè? Om uw zonen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heeren uw schats en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen. Buitenlandse koningen dus, van andere volkeren, zullen u dienen. Want in mijn verbogenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En zo verder, maar verder lees ik niet. Dan sla ik even om naar hoofdstuk 61... vanaf vers 4. Zij gaat over de treurigen van Sion. Vers 4. Zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen. Dat is uiteraard na de verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want die is dan voltooid, die verwoesting. Zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders, allochtonen, uitlanders zullen staan, outlanders heet dat in het Engels, hè? Uitlanders zullen staan en uw kudden weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze schats noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten. Want binnen Israël was het zo dat het volk de priesters moest onderhouden. En nou op grotere schaal, heel Israël is een priesterlijk volk. Het wordt onderhouden dus door de heidense volkeren. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Nou, die lijkt me ook wel duidelijk. En dan tot slot nog Jesaja 66 vanaf vers 10. Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijn treurig geweest, opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen, opdat gij moogt uitzuigen en u verlusten met de glans harer heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek, dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Leuk, hè? Ook hier wordt Israël beschouwd als een baby, als een kleuter, als een jonge natie die in stand gehouden wordt en verzorgd wordt door de heidenen. En zo wordt het beschreven, maar zo zal dat zijn. En als ik vanuit deze verse nou weer terugga naar Psalm 105, dan lees ik weer de laatste verse. Hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten de arbeid der volken. Dan lijkt het mij toch dat dat met die teksten die ik net noemde uit Jesaja, dat het aardig is toegelicht. En meteen trek je dan de conclusie dat het kennelijk nog niet vervuld is en dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. En dat betekent dus dat de strekking van die psalm is, dit is wel, heeft wel in het verleden allemaal plaatsgevonden uit die voorgaande versen. Maar als u denkt dat dat de uiteindelijke beloofde zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob gebracht heeft, kortom dat die beloften aan Abraham vervuld zijn, wel, dat is niet zo, dat wacht nog op de toekomst. Waarna de vraag zou zijn, maar waarom is het dan niet vervuld in het verleden? En dan krijg je Psalm 106. Die dan beschrijft het ongeloof van het volk op de weldaden des Heeren. Nadat we Psalm 105 gehad hebben over de weldaden van de Heer, gaat Psalm 106 over het falen van Israël daartegenover. Niettemin, het is een psalm die eigenlijk een groot gebed is van de psalmist, wie dat ook geweest mogen zijn, want officieel hebben wij geen flauw idee. Officieus, ik ook niet trouwens. Doet er ook weinig toe. Maar het eigenaardige van de psalm is dat het feitelijk de vorm heeft van een belijdenis. Dat wil zeggen, de psalmist, of wie die maar is, doet namens het volk belijdenis van de misstappen van het volk als zodanig. Zo van, heren, u hebt dit en dat gedaan, maar wij, enzovoorts. En dat is opmerkelijk, want we hebben nog een paar van die schriftgedeelten in de Bijbel die ik altijd rechtstreeks in verband breng met de toekomstige bekering van Israël, beginnend bij het Joodse volk. Ik verwacht dat ooit een keer, nou ja, ooit een keer, dat aan het eind van de 70ste week van Daniël iemand die het Joodse volk op dat moment vertegenwoordigt, in een officiële positie dus, niet zomaar een Jood, maar iemand die namens het volk rechtens kan spreken, die het volk in rechten kan vertegenwoordigen, heet dat. Dat die zo'n gebed uit zal spreken en daarmee een beroep zal doen op Gods genade. Ik gebruik de term die men boven de psalm gezet heeft. En dat is dan de officiële bekering, nou ja, van het Joodse volk, met alle consequenties van dien, want de bekering van het Joodse volk heeft tot consequentie dat de Heer dus inderdaad zijn koninkrijk gaat openbaren, want dat is afhankelijk van de bekering van de koninklijke stam uit Israël. Andersom was het ook zo. Het ongeloof van het Joodse volk is kausaal, althans de reden waarom dat koninkrijk niet pak een beetje 2000 jaar geleden reeds geopenbaard is. Men wilde niet, en we lezen die woorden, wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. En andersom geldt het dan aan het eind van de 70ste week, wanneer officieel het Joodse volk tot bekering komt. De aardigheid daarvan is, als ik het zo zeg, dat we daarmee meteen terecht zijn in Daniël hoofdstuk 9, want dat is die profetie over die 70 weken totaal. Dat betreft dan weliswaar het einde van het hoofdstuk. Dat wil zeggen vers 24 tot 27. Maar de voorgaande 23 versen, dat is dus het grootste deel van het hoofdstuk, wordt in beslag genomen door een gebed van Daniël, die de hoogstgeplaatste Jood was in zijn dagen, op één dan wel twee na de hoogstgeplaatste mens op aarde, überhaupt, dus zeker de hoogstgeplaatste Jood, die kennelijk namens het Joodse volk kon spreken en dat ook deed. En hij doet daar precies wat de psalmist in Psalm 106 doet. Belijdenis namelijk van de zonden van zijn volk. Meer specifiek wellicht het Joodse, maar het doet er nou niet zoveel toe. Maar hij spreekt inderdaad in de eerste persoon meervoud. Dat wil zeggen, wij dit en wij dat. O Heere, wij hebben gezondigd, wij hebben dit en dat gedaan. En hij sluit zich daar zelf bij in. Hoewel Daniël zelf daar pas nog deel aan gehad heeft, voor zover wij weten. Maar hij vertegenwoordigt nog eenmaal dat volk. En dat is naar aanleiding van wat er staat in Daniël 9, vers 2. In het eerste jaar van Darius, wie het maar was, doet er nou niet toe, merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Kortom, Daniël had toegang tot de geschriften van Jeremia, een tijdgenoot overigens. Alleen ze zullen elkaar nooit ontmoet hebben, voor zover ik weet. Want Daniël behoorde, het kan wel overigens, maar Daniël behoorde tot de ballingen. Dat wil zeggen tot de allereerste, tot die paar ballingen die in 606 voor onze jaartelling werden weggevoerd. Terwijl het gros van het volk pas weggevoerd werd 8 jaar later. En daarna weer 11 jaar later werd Jeruzalem pas verwoest. En tot die tijd hebben wij van doen inderdaad met de profeet Jeremia. Maar de chronologie in Jeremia is wat onduidelijk, dus ik ga daar ook verder niet op in. Maar Daniël had kennelijk toegang dan toch tot de geschriften van Jeremia. En daar staat in inderdaad dat het land 70 jaar verwoest zou zijn, braak zou liggen. Let op dat het niet betekent 70 jaar ballingschap, want dat is weer een heel andere iets en ook een andere berekening. Staan andere jaartallen bij. Maar 70 jaar van verwoesting, daar gaat het over. En wanneer het precies was, weet ik niet. Dat doet er nou ook niet toe. Maar Daniël las dus feitelijk dat binnen afzienbare tijd die 70 jaar zouden om zijn. En in plaats van dat de man roept, ha fijn, dan kunnen we met z'n allen weer naar huis, doet hij eerst belijdenis. Dat wil zeggen, brengt hij als het ware het volk tot bekering bij de Heer. Als veronderstelde leidsman van het volk. Dat is zo dom nog niet. Want het is zowat 2000 jaar, weet ik veel. Hoe lang het, ik rond het altijd af op 1000 jaar nauwkeurig, zeg ik er ook altijd bij. Maar het is zowat 2000 jaar geleden dat het nog maar 7 jaren te gaan was tot aan de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar ja, dan had wel Israël, dan wel het Joodse volk zich moeten bekeren. En dat is niet gebeurd, dus we zijn nou weet ik hoeveel even verder, maar het is nog steeds 7 jaar te gaan tot aan de komst van de Messias, om zo te zeggen. Kortom, die tijdrekening, die zegt zoveel nou ook weer niet, omdat het een klok is die geldt voor het volk als zodanig en niet voor heel de wereld, om zo te zeggen. Dat blijkt wel. Maar het punt is dat Daniël dus inderdaad in gebed gaat en bidt tot de Heer. Dat is dan vanaf vers 3. Ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Berouw dus, of gewoon rouw. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis van schuld namelijk. En zei, och Heere, gij groot en verschrikkelijke God die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Het is bijna wat je letterlijk las in Psalm 105, hè? Over God die zijn verbond met Abraham houdt en zo. Ja. En dan zegt hij, na die aanhef, vers 5... wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloosselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. En zo verder. En dat gaat dan zo door tot vers 19... Nou ja, eigenlijk vers 17. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Maar kun je je voorstellen dat zo'n gebed zou uitgesproken worden aan het eind van de 70ste week van Daniël? Niet dat ik denk dat daar een tempel stond die dan verwoest is. Maar Jeruzalem wordt verwoest daar, hè? Ja. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is, want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, op in de zin van op grond van, op grond van onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor, o Heer, vergeef, o Heer, merk op en doe het, vertraag niet, om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. En terwijl ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om des heiligen bers wil mijn Gods, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, enzovoorts. En die zegt dan tegen Daniël, nou ja, 70 jaren, zou je wat anders vertellen? Dan zal het nog duren 70 maal 7 jaar van de uitgang des woords om te doen wederkeren totdat de Messias komt, 490 jaar namelijk. Maar daar zit inderdaad een uitstel in, hè? Wat stond er ook alweer? Wat las ik? In vers 10. Vertraag het niet. Maar als het over die 70 weken gaat, is het wel degelijk vertraagd. Omdat namelijk het volk niet tot bekering kwam en het volk niet belijdenis deed voor het aangezicht des Heren enzovoorts. Met andere woorden, dat zal wel gebeuren aan het eind van de 70ste week. En ik vraag me altijd dat, welke tekst zal men daarvoor gebruiken? Nee, ik bedoel niet één tekst, maar welk schriftgedeelte. En de eerste optie is, als u mij vraagt, Daniël 9. Dit gebed, logischerwijze, staat rechtstreeks in verband met die 70 weken en de uiteindelijke bekering van Israël. Maar misschien ook wel Psalm 106. Want die is precies hetzelfde, gaat over precies hetzelfde. We hebben er trouwens nog wel een paar, want we hebben ook nog Nehemia. Dat was bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Nou ja, de gedeeltelijke terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daar vieren ze, die teruggekeerde Joden vieren daar het Loofhuttenfeest met de merkwaardige mededeling dat zij dat nog nooit eerder gedaan hadden. Met andere woorden, voor zover het Loofhuttenfeest deel uitmaakt van het Judaïsme, is het dan toch zo dat men niet in Babel het Loofhuttenfeest gevierd heeft, dat het pas daarna en dus sinds Nehemia onderdeel geworden is op zijn vroegst van de Joodse traditie. En halverwege vers 18 van Nehemia 8 staat... want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan... sinds de dagen van Jozua, de zoon van Noen... tot op deze dag toe. Hebben u dat? En wij maar denken dat ze elk jaar een loofhuttenfeest vieren. Maar dat is helemaal niet zo, nee. Maar hier onder Nehemia doet men dat alsnog. En dat, daarvan lees je dan... in hoofdstuk 9, waar eerst staat dat op de 24e dag deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken en aarde was op hen. Die is ook aardig hoor, die datering. Maar het is niet makkelijk allemaal. De 24e dag van de 7e maand, dat is normaal helemaal niet een feestdag. Want het loofhuttenfeest is van de 15e tot en met de 21e. En dan nog de 8e dag, dat is de 22e. Maar hier ben je op de 24e van de 7e maand. Dat is verder helemaal niks. Maar er is een eigenaardigheid aan de hand. Het is heel belangrijk voor zulke dingen. Er is een eigenaardigheid aan de hand met de kalender van Israël. Daarmee van het Joodse volk. Dat is dat sinds de uittocht uit Egypte... de nummering van de maanden een half jaar is verschoven. Zodat Rosh Hashanah, dat wil zeggen nieuwjaarsdag... valt op de eerste dag van maand nummer 7 eigenlijk. Maar het is geworden maand nummer 1. Zo wordt het beschreven in Exodus 12. Vanaf de uittocht uit Egypte staat erbij... deze maand is voortaan maand nummer 1. Het hoofd van de maanden des jaars. Maar het was de 7e maand. Dus schuif 6 op. Waarna ik ooit een keer, om het voor mezelf gemakkelijk te maken... al die jaartallen in de Bijbel op een verjaardagskalender heb opgeschreven, om zo te zeggen. Al die, deze dus ook, 24e van de 7e maand, schrijf je dan op. Nehemia 9, wat er maar bij hoort. Belijdenis van het volk, toewijding van het volk aan de Heer, opnieuw. Onder leiding van de hoge priester Jezua, wordt die genoemd in vers 4. Maar hetzelfde als Jozua. Die kennen wij als de hoge priester van de, in de terugkeer. Hè. In Zacharia kom je hem ook tegen, Jozua. Dus het is onder leiding van de hoge priester. Er wordt een gebed uitgesproken samen met andere priesters. En de gebed begint in vers 6. Maar het is op de 24e van de 7e maand. Dat is niet een bijzondere datum. Maar de aardigheid is, ik heb die kalender als volgt samengesteld. Alle data onder elkaar, dat wil zeggen tot en met de 6e maand. En maand nummer 7 begin ik weer in kolom nummer 2 bovenaan. Want of maand 7 nou maand 7 is of maand 1, dat hangt nog. Dat hangt er vanaf of je de oude telling of de latere telling neemt sinds de uittocht uit Egypte. En bovendien ben ik er mede op grond hiervan van overtuigd geraakt dat in de wederkomst van Christus die hele situatie weer gecorrigeerd gaat worden. En dat wat nu maand nummer 1 is, alsnog maand nummer 7 wordt. En 2 wordt alsnog weer 8. En 3 wordt alsnog weer 9, zoals het was voor de uittocht uit Egypte. Begrijp je wat ik nu zeg? En de aardigheid is dat dit is de 24e van de 7e maand... maar de datum komt dus eventueel overeen met de 24e van de 1e maand. Nou ja, die heb ik allemaal op die kalender staan, ja. Straks komt iedereen vragen, kan ik zo'n kalender krijgen? Ja, waarschijnlijk kan ik dat wel uitdraaien... al beschouw ik het als persoonlijke notities... Maar ik kan niet zo heel veel mee missen. Lopende notities ook. Soms dan vul ik weer wat in of verander ik wat. Maar doe maar weer. Maar de 24e van de 7e maand komt dan overeen met de 24e van de 1e maand. Ja, ook iets bijzonders dat je dan krijgt is dat de sterfdatum van Aaron overeenkomt met de sterfdatum van Mozes. Er zit precies een half jaar tussen. En noem nog zo'n voorbeeld. Jezus en Johannes de Doper zit ook een half jaar tussen. Dus, ik bedoel, dat is niet voor niks, weet je wel. Dus je legt dat naast elkaar. En, maar nou is de vraag, wat was het dan voor bijzonders op de 24e van de eerste maand? Welke datum is dat? Het is moeilijk, hè? Dan kun je ze gauw niet ophoesten. Moet je heel snel rekenen. De 17e van de eerste maand was de opstanding van Christus. De 24e is dus een week later. Wat gebeurde er dus op de eerste dag van de week en week na Pasen? Ja, die moet je kunnen weten, hoor. Hè? Dat is hem, ja. Dat is de verschijning van de Heer aan Thomas. Een week te laat. Nou ja, een week later. De Heer op eerste paasdag verschijnt in de opperzaal aan zijn discipelen. Maar daar was Thomas niet bij. De discipelen geloven. Dat wil zeggen in zijn opstanding. Maar dat is essentieel voor wat geloof is. Hè. Men gelooft in de Heer Jezus Christus. De opgewekte noodzakelijke wijs. Je wilt toch nieuw leven hebben. Het hangt aan de opstanding van Christus. Maar Thomas was er niet bij. En een week later gebeurde hetzelfde weer en toen was Thomas er wel bij. En Thomas is, nou in kringen waar ik uitkom zal ik dan maar zeggen, is het erkende beeld van de bekering van het Joodse volk later. Niet in het verleden, maar in de toekomst alsnog. Bij nader inzien, na een week. Maar dan hebben we het wel over de 70ste week van Daniël. Maar dat heet dan toch na een week. U weet wel, Thomas, die moest ze nodig zien en voelen. En de heer zei, zalig zijn, zei die niet... hè? Ja, precies, ja. Die niet zien en nochtans geloven. Wat maakt Thomas tot een uitbeelding van het Joodse volk? En dat is een erkend gegeven. Maar de datum komt dus in zeker opzicht overeen met de datum van dit gebed van Nehemia. Nou ja, uit Nehemia dan. En dat bedoel ik, dat klopt dus, om zo te zeggen. Want het gaat over het wijst naar de toekomstige bekering van het Joodse volk. Ik meen ook dat bij diezelfde gelegenheid aan het eind van de 70ste week die kalender omgezet wordt. Heb je dat? Ik heb zelfs het vermoeden dat het een en ander gebeurt niet op de 24e... maar ik denk dat het gebeurt op de 10e van de... ja, maar er zit wat aan vast. Dat gebeurt op de 10e van de eerste maand. Dat is de dag van de doortocht door de Schelzee. Zo uit het hoofd, ik vind het lastige dingen om te onthouden allemaal. Maar dat is de 10e van de eerste maand. Dag van het doortocht door de Schelzee. Het was trouwens ook de dag van de intocht in Jeruzalem. Waarbij de Heer zei, of gij ook nog in deze uw dag bekende wat tot uw vrede dient. Het was dus de laatste dag van de 69 weken van Daniël. De 10e van de eerste maand, heb je dat nog? En ik denk dat het eind van de 70ste week net zo goed valt op de 10e van de eerste maand. Want de 10e van de eerste maand bij de zogenaamde intocht was in werkelijkheid de gelegenheid waarbij de Heer min of meer verheerlijkt en welkom geheten zijn voeten zette op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En daar hield het toch trouwens ook op. Eerlijk gezegd, althans de feestelijke optocht. Maar ik denk dat het model staat voor de toekomst. Als de Heer in zijn wederkomst zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En misschien wel weer weent over de stad. Omdat hij dan daadwerkelijk verwoest wordt of is. Hebben we die nog? Er is een duidelijke parallel tussen Lucas 19 is dit. De Heer weende over de stad en zei, och, of gij nog op deze uw dag... Maar bekende het hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor je ogen. En uw vijanden zullen komen en de stad zal geen steen op de andere gelaten worden enzovoorts. En ik denk dat de heer in gedachten was bij het eind van de 70ste week de totale ondergang van de Joodse staat. Maar ik denk dat het die datum is. Maar de aardigheid is dat de 10e van de eerste maand dan toch weer, via dat systeem wat ik net noemde, overeenkomt met de 10e van de 7e maand. Maar dat is Grote Verzondag. De grootste feestdag uit de hele kalender, om zo te zeggen. En ik denk dat dat omgezet wordt vanaf dat moment dat men die rekening weer aanhoudt, om zo te zeggen. Daar heb ik nog een paar redenen meer voor, die door een profetisch woord worden aangereikt, want dan klopt dat allemaal met elkaar. Vandaar dat je in Openbaring zelfs een half uur heet het daar. Een half jaar, dat je er een half uur kwijt bent. Staat er gewoon, met de stilte van al, was niks. Nee, dat kan kloppen. Als je van die eerste maand meteen de 10e maakt, dan ben je een half jaar kwijt, waarover niks te melden valt. En zo nog een paar van die dingen. Ik verwacht niet dat u dit begrijpt, maar ik hoop wel dat u begrijpt hoe dat systeem werkt. Die tijdrekening is een half jaar opgeschoven bij de uittocht uit Egypte. Er loopt iets mee fout. En als de Messias komt, wordt het alsnog weer rechtgezet, om zo te zeggen. En dan vallen die data op elkaar. Maar dat is een uitweiding die er verder helemaal niet toe doet nu. Maar ik vond het wel aardig om eens te vertellen. Ik heb geen haast, ik kom toch niet door Psalm 106 heen. Nee. Maar lees... Ja, dan doe ik zulke dingen. Lees dit even. Hè. 9 vers 1. Voorts op de 24e dag deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken en aarde was op hen. Dat hebben we net gelezen wat Daniel deed in Daniel 9. In de rouw. En het zaad Israëls scheidde zich af van alle vreemden. Het is al vreemd dat het heet het zaad Israëls, want het is eigenlijk maar het Joodse volk. En nog maar een deel daarvan. Dat handje vol wat terugkwam uit de Babylonische ballingschap. Maar vanwege het profetische karakter heet het meteen Israël, omdat het in de toekomst wel degelijk geacht wordt Israël te zijn. Nou goed. Scheidden zich af van alle vreemden en zij stonden en deden belijdenis van hun zonde en hun vaderen ongerechtigheden. Namelijk niet van hun eigen privézonde zozeer, maar van die van hun volk. Ja, want als zij opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen zij in het wetboek des Heeren hun Gods een vierendeel van een dag. En op een ander vierendeel deden zij belijdenis en aanbaden de Heer hun God. Jozua nu en Bani en Kadmiel en Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Genani stonden... Die kwam van Hawaii waarschijnlijk, Genani. Stonden op het hoge gestoelte der levieten en riepen met luider stem tot de Heere hun God. En de levieten Jezua en Kadmiel, Bani, Hasabnea, Senepja, Hodia, Sebanja, Petaja zeiden: staat op, loof de Heer uw God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En men loofde de naam uw heerlijkheid die verhoogd is boven alle lof en prijs. Gij zij de Heer alleen, gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat erop is, de zee en al wat daarin is, en gij maakt die allen levend en het Heer der hemelen aanbidt u. Dat was Psalm 104, weet u nog? Ja, samengevat. Gij zij de Heer die God die Abraham hebt verkoren, nou ben je in Psalm 105 dus. Die Abraham hebt verkoren en hebt Ur der Chaldeeën uitgevoerd en ge hebt zijn naam gesteld, Abraham. En ge hebt zijn hart getrouw gevonden voor uw aangezicht. En kortom, nou komt die hele geschiedenis van Israël. Gij hebt een verbond met hem gemaakt dat gij zoudt geven het land der Canaanieten, der Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Jebusieten en de Girgazieten. Dat gij het zijn zaad zoudt geven en gij hebt uw woorden bevestigd omdat gij rechtvaardig zijt. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte en gij hebt hun geroep gehoord aan de Schelfzee. Gij hebt tekenen en wonderen gedaan enzovoort. Maar het punt is, de Heer heeft wel die wonderen gedaan, Psalm 105. Maar dan volgt hier vers 16. En dan krijg je dus alsnog Psalm 106. Namelijk, maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld. Ze hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. Ze hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had. En hebben hun nek verhard in hun wederspannigheid een hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. En toen hebben ze zich een gouden kalf gemaakt. En kortom, men doet belijdenis van de zonde van het volk. En doet een beroep, dus alsnog, op de genade van God. Hebben jullie die? Nou, er is nog zo'n schriftgedeelte overigens. En dat is 1 Koningen 8. Daar heb ik gelukkig geen tijd meer voor. Maar dat is 1 Koningen 8. Maar het is de moeite waard om al die 66 versen te lezen. 66 versen, ja. 1 Koningen 8. Dat is Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. En het wordt geacht model te staan voor de inwijding van het koninkrijk, de wederkomst van Christus. En zoals de Heer geacht werd hier in de tempel te komen wonen, zo wordt de Heer geacht onder Israël en in Jeruzalem te komen wonen vanaf het einde van de 70ste week van Daniel. Te midden van zijn volk. Hoewel het dan nog helemaal verzameld moet worden, maar toen maar. En dan vers 12. Toen zeide Salomo, de Heer heeft gezegd dat hij in donkerheid zou wonen. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede. Een vaste plaats tot uw eeuwige woning. Daarna wendde de koning zijn aangezicht om en zegende de ganse gemeente van Israël. En de ganse gemeente van Israël stond. Hij spreekt namen, gaat namelijk spreken. Namens heel Israël. En hij zeide, geloofd zij de Heere de God Israëls die met zijn mond tot mijn vader David gesproken heeft. Enzovoorts. En dan begint die vers 16. Van die dag af dat ik mijn volk Israël uit Egypte land uitgevoerd heb, heb ik geen stad verkoren uit alle stammen van Israël. Kortom, dan gaat het over Jeruzalem enzovoorts. Maar het is één grote oproep om vergeving. Ik citeer zo links en rechts even wat. Vers 30. Hoor dan naar de smeking van uw knechten, van uw volk Israël. Zie, niet maar van mij, maar van uw volk Israël. Die in deze plaats zullen bidden. En gij hoor in de plaats uw woning in de hemel. Ja, hoor en vergeef. Vers 34. Nee, vers 32. Hoor gij dan in de hemel. En doe en richt uw knechten, veroordelende de ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd. En rechtvaardigende de rechtvaardige, of de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Vers 34. Hoor dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël. En breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Maar daar waren ze op het moment dat Salomo dit zegt. Zodat er nog maar één optie is als je het mij vraagt. Het is profetisch. De echte zoon, de definitieve zoon van David. Niet Salomo, maar Christus. Vertegenwoordigd in de eerste plaats Israël. En die bad al, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Maar vervolgens zal iemand uit Israël in de toekomst dit bidden. Tot de Heer uiteraard. Hè. Nog een keer vers 36. Hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël. Als gij hen zult geleerd hebben de goede weg in de welke zij wandelen zullen. En geef regen op uw land dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Elders in de profeten staat dat de Heer dat dan daadwerkelijk zal doen. De vroege en de spade regen, precies op tijd en precies genoeg voor de maximale opbrengst van het land. Vers 39, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats uw woning en vergeef en doe en geef een ieder naar al zijn wegen. Vers 49, hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning. Vers 50, en vergeef aan uw volk dat zij tegen u gezondigd zullen hebben. De vertalers hebben ook in de gaten dat het profetisch is. Ja. En al hun overtredingen waarmee ze tegen u overtreden hebben. En geef hun barmhartigheid voor het aangezicht degene die ze gevangen houden, opdat zij zich hunner ontfermen. Dat is altijd de aardigheid van de commentatoren. Die vragen zich dan af, nou, Israël, wordt dat gevangen gehouden? Zijn er in die dagen Israëlieten ergens gevangen dan misschien? Ergens? En de antwoord is, ja, vast wel. Dat moet wel. Maar dat is het punt niet, hè. Het gaat over profetische zaken die dan betrekking hebben op de dagen van de antichrist en zo. Ze zijn in ballingschap en ze zouden terugverzameld worden. Dat zal ook gebeuren. En aan het eind van het verhaal staat dan ook vanaf vers 54... dat als Salomo dit gebed voleind heeft, zegent hij op profetische wijze het volk als zodanig. En dat is precies wat in de dagen van de wederkomst van Christus zal gebeuren. Maar wat eraan vooraf gaat, is dus zo'n gebed. Dat kan dus zijn 1 Koningen 8. Met, ik geloof dat het in Kronieken ook staat trouwens. 2 Kronieken 6, ja. Daar wordt dit gebed ook helemaal vermeld. Het kan ook zijn Nehemia 8, Nehemia 9. Het kan zijn Daniel 9, maar het kan ook zijn Psalm 106. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Ik zou zeggen, lees die gebeden eens door. Die ik u nou genoemd heb. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij zo vrijmoedig mogen spreken over de toekomst. Omdat wij u kennen en uw woord. Omdat u toekomende dingen aan ons hebt bekendgemaakt. En ook in het verleden hebt u dat gedaan, gesproken over toekomende dingen en ze daadwerkelijk vervuld. Wij danken u daarom dat wij in alle vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. En mogen weten dat de hele wereldgeschiedenis onderweg is naar de uiteindelijke manifestatie van uw koninkrijk. Dat koninkrijk van die mens naar uw beeld en uw gelijkenis, die tweede Adam, de nieuwe mens, de Heer Jezus Christus. Maar in het bijzonder danken wij u dat wij reeds nu in hem nieuw leven hebben ontvangen. Dat wij reeds nu één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods en opstanding. En dat wij op die grond zelfs eerstgeborenen geworden zijn van de nieuwe schepping en van dit koninkrijk en van dit nieuwe verband. En daarom van u een hemelse positie hebben ontvangen. Wij danken u dat we van daaruit ons mogen bezighouden met de toekomst. En mogen vooruitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Die bovendien ook onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Wij danken u voor die zekerheid die we hebben en waarin wij mogen wandelen. Dat onze levensweg wellicht niet zo zeker is, maar dat onze toekomst zeker en vast is. En dat welke paden wij ook bewandelen in dit leven, dat het wegen des Heren zijn. En dat we onze blik daarbij mogen richten op onze heiland. Op Jezus, met eer en heerlijkheid verhoogd zittend aan uw rechterhand. In de wetenschap dat daar, in de hemel der hemelen, ons toekomst is. Ons vaderland, ons burgerschap. En dat eenmaal wij, die niets verdiend hadden, mogen delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. En dat uit de rijkdom van uw genade. En daarom vertrouwen wij ons toe. Opdat de kracht van uw genade in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.